In Genesis 26 waren wij gebleven bij Isaac, die intussen erg groot geworden is. Want dat staat er zo ongeveer in vers 12, 13 en 14. Staat er ook op een beetje komische wijze als u het mij vraagt. Want daar staat over Isaac in vers 12. Hij zaaide in datzelfde land en hij vond in datzelfde jaar 100 maten. En we weten nou nog niet hoe groot één maat dan is. Dus dat blijft een raadsel. Ik zal u wel gezegd hebben, betekent zoveel als krachtig. Dat is wat dat woord maat betekent. Het wordt bij gelegenheid vertaald met storm. En Samson hier zegt, het is kracht van binnenuit. En waarom men het vertaalt met maat? Ja, ik noem dat spottend het smurf effect. Wat er ook staat, smurf. Wat er ook staat, je hebt geen keus. Het is 100-voudig. 100 maten, vooruit de maat. 100 procenten. Maar zulke dingen rekenen wij niet of komen we in de Bijbel niet tegen. Het is in ieder geval veel en de betekenis van de zin is duidelijk genoeg. Een bijzondere oogst dus, want de Heer zegende hem. En die man werd groot. Ja, hij werd doorgaans groter. Dat wil zeggen, hij ging door met groter te worden. Het gaat door, hè? Dat is doorgaans. Geen doel. Het zijn woorden die in onze taal langzamerhand ook hun betekenis verliezen. Hetgeen ik betreur, overigens. Doorgaans, want onder doorgaans verstaat men tegenwoordig iets als in het algemeen en zo gemiddeld. En door de bank genomen. Wat een vreemde uitdrukking is natuurlijk, door de bank genomen. Maar die ook maar te zeiden. Doorgaans groter en werd groter, totdat hij zeer groot geworden was. En wij weten nu nog niet hoe groot hij dan eigenlijk wel was. Want ik heb zo de indruk, ik weet niet waar ik die vandaan heb. Maar ik heb zo de indruk dat je bij Isaac dan toch denkt aan een soort zielige man. Die ergens op een bankje zit in of voor zijn tent. En er komt dan van alles voorbij daar en zo, zoiets. Maar ja, zo is het dus niet. Dan hebben we het verhaal niet goed genoeg gevolgd en niet goed genoeg gelezen. Maar ja, dat overkomt ons ook als het gaat over de Heer Jezus. Want daarvan hebben we ook de indruk gekregen dat hij kwam uit een verarmd milieu. Een arme timmerman met een werkplaatsje achter het huis. En ze konden geen Mercedes betalen, daarom hadden ze een ezel of zo. Toch, of hoe zeggen ze wits dan? Hè? Hoe weten we dat zij arm waren? Nou, omdat ze een ezel hadden. Nou ja. Te veel Multatuli gelezen over de... Nou ja, laat maar zitten. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is niet een verarmd milieu en bovendien van goede huizen met een koninklijke titel ook nog. Van het huis van David enzovoort. Ik heb geen reden om aan te nemen dat die lui arm waren. Ik zou niet weten waarom. Omdat er staat dat hij om ons arm geworden is, omdat hij ons rijk zou maken. Maar dat gaat over de relatie met de hemel. En hetzelfde geldt voor Zacharia 9 vers 9... Uw koning komt rijdend op een ezel, arm en is heiland. En daar maakt men van dat hij in materieel opzicht arm was. Maar dat is niet wat vers over gaat. Het gaat erover dat hij zijn koninkrijk niet kreeg. Althans, niet in het openbaar. omdat hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. En dus koning, nee, heiland, enzovoorts. Maar goed, dat maar even terzijde. Die Isaac, dat was geen kleine meneer. Dat staat er ook, hij had bezittingen van schapen en bezittingen van runderen en groot gezin, staat er dan. Hij had dus veel vee, dat is dus rijkdom. En dat wil zeggen dat hij niet alleen kudden op nahield, dus vee, maar ook landbouw bedreef. Want dat stond in vers 12, hij zaaide in datzelfde land enzovoorts. En hij werd rijk, een herenboer noemen we zoiets. Nou goed, en hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen. En een groot gezin staat er. Maar dat gaat over de complete huishouding. Dat kan niet missen, want dat begrip gezin, dat zou, hadden ze net zo goed kunnen vertalen met dienstknechten. Gezin is abuda in het Hebreeuws. Dat komt van abad. En abad kennen wij, want dat is hetzelfde als obed. En obed is de dienstknecht. U weet wel van obed Edom. Wat dacht u trouwens van abad Allah? Oké, Ulla. Abdullah, Abdallah, dat is dienstknecht van Allah. Zit vertaald wordt het knecht van God. Dat is abad. En dat woord is hier vertaald met gezin. Maar het gaat in werkelijkheid dus om dienaren, om personeel. Die worden geacht deel uit te maken van het huis, de huishouding, enzovoorts. Dus je had... het bedreef landbouw op grote schaal. Hij bedreef veeteelt op grote schaal. En hij had veel personeel daarvoor. Cowboys in dienst, of hoe heet dat? Voor de runderen. En herders, of hoe het maar heten mag. Soms denk ik dat de vergelijking met het oude Westen van de Verenigde Staten nog zo gek niet is. Omdat daar het land gratis was. Oorspronkelijk, het was van niemand. En daar kon je de JV in rond leiden. En dat idee hebben we dan ook van nomaden. Want in die categorie worden Abraham en Isaac eventueel gerekend. Dat waren ze in zekere opzicht ook, want ze kwamen uit het buitenland enzovoorts. Maar dat gaat zo door totdat iemand een hek om het stuk grond zet, omdat hij daar een volkstuintje aanlegt. Nou ja, van 10 bij 10. En daarna wat op grotere schaal, 100 bij 100. En dan wordt het 1000 bij 1000. En dan is het een groot grondgebied met eigendom. En u weet het, als je een beetje een western hebt, zal ik maar zeggen. Waar gaat het dan over? Nou, niet, nu niet meer, maar vroeger wel dan. Waar ging het dan over? Over de strijd tussen de ranchers en de farmers. Want de ranchers die hebben vee. En die willen hun vee rondleiden door de lots of land, weet u wel, door de prairie of waar hij het maar is, enzovoorts. Maar de farmers, dat zijn dus de landbouwers. En die zeggen, nee, dat kan niet, want hier hebben wij onze aardappels. Wat kweken ze daar trouwens? Mais? Weet ik veel. Daar kweken wij onze landbouwproducten. Dus daar mag het vee niet om. Dus er werd een hek omheen gezet. En dan kwamen de randjes 's nachts of het personeel, die kwamen het prikkeldraad weer doorknippen. Dat kent u toch allemaal, of niet?
Klein
huisje. Dus dan krijg je, oorlog, zoiets. Zo is het in Europa trouwens ook gegaan natuurlijk. In de dagen van de volksverhuizing konden die volkeren ook gewoon maar verhuizen en doortrekken. Het land was niet eigendom van iemand. Hooguit werd het geclaimd door een hele stam. Of zoiets, met een opperhoofd. Daar heb je dan de latere graafschappen aan te danken en hoe ze maar heten, enzovoorts. Pas toen men zich wat steviger vestigde en zich verdedigen moest, hebben ze de muren en hekken omheen gezet, zodat landerijen vastlagen en de steden gebouwd werden. Maar dan ben je toch al even verder alweer. Nou ja. Maar zo is dat hier. Dan bezitting van schapen, runderen en veel personeel dus. Een grote huishouding, zullen we dan maar zeggen. Groot gezin. Een personeelsbestand. Zodanig dat de Filistijnen hem benijden. Want zo gaat dat dan. Hè. Later lees je dat uitgebreider in het boek Prediker. Als een mens wat rijk wordt, dan krijgt hij problemen. Als hij wat tot stand brengt, dan zijn er altijd mensen jaloers. Dan word je als vijand beschouwd. Zo gaat dat. Dat is een van de aspecten ervan. Een ander aspect vind ik ook altijd leuk dat het in de Prediker staat. Zo van, als je rijk bent en veel te eten hebt, moeten allerlei mensen mee eten. Die komen allemaal bij je aan tafel zitten. Het schiet niet echt op. Je kunt het zelf ook niet opmaken trouwens. Staat er dan ook, hè. Dus wat gebeurt er? Dan moeten allemaal mee eten. Of Wim kan daar zijn... Nee, het was Wim Zonneveld. Daar zijn conferentie vandaan had, weet ik niet, hè. Die van en allemaal mee eten. Kent u die nog of niet? Ik vind het komisch, ja. Maar zo gaan die dingen. Dus de Filistijnen benijden hem. Daar ontstaat vanzelf afgunst. U weet wel, als het goed gaat met Ajax, worden ze bij Feyenoord furieus en andersom. Zo werken die dingen. En wat er dus gebeurt, en daar wordt nu uitgebreid over gesproken, eigenlijk de rest van het hoofdstuk uit, althans tot en met vers 33, dat is, en al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden. Hier heb je dus ineens Abraham en zijn personeel. Die stopten de Filistijnen en vulden dezelfde met aarde. Het is net alsof je in het Wilde Westen weer bent. Wie gaat er over het water? Enzovoort. Ik weet niet, het is net of ik verstand heb van westens. Maar het is helemaal niet zo. Maar van die dingen die blijven hangen. Van het idee dat je met je buren ruzie maakt om een beekje. Want dat beekje loopt over jouw terrein. En de buren hebben dat niet. En die willen graag ook bij dat water. Enzovoorts. Of andersom, hè. De buren hebben dat beetje en jij niet, maar het is maar 3 meter verder en dan heb je water. En je hebt water nodig, nou helemaal, voor jezelf en voor je vee en wat het maar is. En, ja. Dan wordt het oorlog. Doe nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van de Jordaan in Israël? Ja. Water moeten ze hebben. En wat hier gebeurt is dus dat de Filistijnen die putten dichtgooien. En dat betekent dus bij gelegenheid dat Isaac dus niks te drinken heeft. Of althans zijn personeel niet, of zijn vee niet, enzovoorts. Ze zitten hem dwars, ze gunnen hem zijn voorspoed niet. En dus gooien ze putten dicht. Zo in het algemeen, hè. En al de putten... Hoeveel dat er geweest zijn, dat wordt er niet bij verteld. Die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden. Uitdrukkelijk dus die van een voorgaande generatie, die putten. Die werden door de Filistijnen gevuld. Dus dat wil zeggen, dichtgegooid. Tot in onze dagen is dat in grote delen, nou grote delen, dat weet ik niet. Maar is het in delen van de wereld nog steeds een probleem? Er is te weinig water. Hoe komen we eraan? Nou ja, graven. Dus soms moet je diep graven om aan water te komen. Hetgeen natuurlijk letterlijk zoals overdrachtelijk waar is. En u weet dat olifanten dat doen? Nou, apen trouwens ook. Misschien nog wel meer van die beesten. Ik weet het eigenlijk allemaal niet. In tijden van droogte. Graven met de poten tot ze bij water komen. Dan weten ze ook nog waar dat moet. Nou, het is niet zo moeilijk op de drooggevallen rivierbeddingen. Als het niet regent, lopen de rivieren uit. En als het dan in jaren niet regent, heb je een prachtige weg. Een natuurlijke weg. De rivierbedding. Totdat het gaat regenen. En dan, net als in de Sik, in Petra, weet u wel. Dat is eigenlijk een waterloop. En als het dan af en toe een keer flink regent, dan kun je geen kant op als je daarin bent. Tegen die steile hellingen. Dus het is meer dan eens gebeurd dat mensen daar verdronken. Maar toch maar. Zoiets. Ze vulden dezelfde met aarde, terwijl ze natuurlijk hard nodig waren. Ik heb ook het verschijnsel, dat komen we later tegen in deze geschiedenis, in weer een volgende generatie, dat er sprake is van putten of cisternen of hoe die dingen maar heten, die afgedekt zijn. Bij Jacob vind je dat als hij bij oom Laban aankomt. Nou ja, net voordat hij bij oom Laban aankomt, dat er een grote steen ligt op de put, of hoe die maar heet. En dat ze met vereende krachten zouden ze dan gezamenlijk die steen eraf halen, om meteen het bezit van die put ook te beschermen. Dat niet iemand er zomaar bij kan. Enzovoort. En die weet wat er dan gebeurt. Dan is het Jacob die zich... Daar komt het woord mannetjesputter vandaan, volgens mij. Die dan is eentje die steen wegrolt. U weet wel, u kent de Bijbelse vraag. Wie zal van ons de steen wegwentelen? Nou, dat deed Jacob in zijn eentje. Dat had je niet verwacht van het moederskindje. Dat is de reputatie die hij immers heeft. Maar hij deed het wel. Daar gaat dus de geschiedenis over. Dat is niet zo vreemd. Want in het algemeen, dan neem ik even een hele grote lijn. In het algemeen, we zijn hier in de geschiedenis van de, wat wij noemen de aartsvaders, althans binnen Bijbelse context. De eerste vaders betekent dat van Israël. Maar wat voor hen kenmerkend is, is dat God aan hen beloften gedaan heeft die in hun dagen niet vervuld zijn geworden. Ze moesten het met de belofte alleen doen. En dat geldt feitelijk voor 3 generaties. Daarna wordt het ingewikkelder, want na 3 generaties, Abraham, Isaac, Jacob. Daarna wordt het ingewikkeld, omdat bij Jacob heb je ineens, maar die had ineens dan 12 zonen en 1 dochter, ja. Doe maar. Dus ze worden het ingewikkeld, maar 3 generaties lang moet men het doen met beloften die God hen geschonken heeft. En dat wil zeggen, dat was nog uitdrukkelijk voor de inrichting van wat wij noemen het oude verbond. Nee, wat de Bijbel zo noemt. Ik bedoel, dat van de wet. En dat ik aarzelend spreek is natuurlijk omdat die wet niet kwam na die 3 generaties. Hè. Er kwam nog wat. Want vanaf dat Jacob naar Egypte ging met de hele familie tot aan de uittocht uit Egypte, was dan toch ook nog 215 jaren. En toen kwam pas de wet. Of zoals het in Galaten 4 staat, de wet kwam na 430 jaar. Dat wil zeggen 430 jaar na de belofte aan Abraham, verdeeld in 215 tot, populair gezegd, tot Isaac en vanaf Isaac. Ga ik het verkeerd zeggen. 215 jaar totdat Jacob naar Egypte ging met de hele familie. En daarna nog 215 jaar tot de uittocht uit Egypte. 2 maal 215 jaar. Er is niks moeilijks aan. Dat er andere getallen in omloop zijn, is alleen maar onnauwkeurigheid. En het niet meetellen van alles wat in de Bijbel meegerekend zou moeten worden voor de chronologie. Meer zal ik daar nu niet over zeggen. Maar het gaat mij om het idee dat we zijn. Och, laat ik me dan eens bezighouden met Schofield. Dr. Schofield. Die zegt, de bedeling van de belofte begint met de uittocht van Abraham uit Egypte. En abusievelijk. Nee, het begint met de belofte aan Abraham bij zijn uittocht uit Babel, uit Ur der Chaldeeën, sorry. En het eindigt met de uittocht uit Egypte van Israël en daarmee de komst van de wet. Die formulering deugt niet, want die belofte eindigt natuurlijk niet. En de bedeling van de belofte eindigt niet met de wet. Integendeel. Dat hoop ik u straks nog even duidelijk voor te lezen, want het staat uitgebreid in Galaten 3. Maar niettemin, het is wel de periode, dat is het probleem met Schofield, dat hij een bedeling verwart met een periode. Het is hem ook zwaar aangerekend in de loop der tijd. En tegelijkertijd heeft men het hele kind met badwater en al weggegooid. Helaas. Maar een bedeling is niet een periode. Dat roep ik zolang het me heugt. Hè. Een bedeling is niet een periode. En als het wel een periode is, dan zijn alle dingen in periode. Ik ook. Ik ben ook in periode. Die begon in 1945. En wanneer die gaat eindigen, weet ik niet. Maar binnen afzienbare tijd, zo te zeggen. Maar zoiets. Dat geldt voor alle dingen. Vroeger zei ik, dat geldt vooral voor je auto. Die is ooit een keer gemaakt en op een gegeven moment gaat hij naar de sloop, dan is het over. En dan... En je kan je leven indelen in verschillende perioden. Namelijk de periode die overeenkomen met de levensduur van je auto. Toch? Welke auto had ik toen? Nou ja, weet u dit allemaal nog? Welke auto's u allemaal gehad hebt? Van wanneer tot wanneer? Zo kan je dat indelen. Ja, dat men de geschiedenis indeelt in oorlogen. Een 30-jarige oorlog, een 6-daagse oorlog, een 80-jarige oorlog. Dat weet ik veel. Hoe was die? 100-jarige oorlog. Voor de Fransen onder u. Noem maar op. En 1418, dat weet u, dat is een oorlog. 40-45 is een oorlog. 70-71, maar die bent u vergeten waarschijnlijk. 1871, ja, oké. Okay. De Frans-Duitse oorlog. Toen maar. Zulke dingen. Was het ook weer 1568 tot 1648. De 80-jarige oorlog, ja, dat weet ik nog net. Want dan blijft het ongeveer wel bij. Maar zoiets. Dus, maar waar het me om gaat is, deze mensen die leven in een periode waarin God beloften gedaan heeft, die nog vervuld moesten worden, uitgebreid en op verschillende manieren trouwens ook nog. Maar daar heb ik het nou allemaal niet over. Het gaat om het beginsel, beloften. En dat is precies wat geïllustreerd wordt in wat heet de putten, bronnen, fonteinen of hoe men die woorden, want het zijn verschillende woorden, hoe men die woorden maar vertaalt. En wat ons in dit schriftgedeelte geïllustreerd wordt, is precies dit. God heeft beloften gedaan, maar vroeg of laat raakt men ze kwijt. Is men ze vergeten? Omdat, dat kent u allemaal, omdat men dan ineens roept, ja, maar dat is nog toekomst. Ja, nee, maar dat is net aan de orde. Want waar het nu om gaat, is om het hier en nu. Heb u dat? Dan gaat het altijd hier en nu. En het verleden moet je laten rusten. Net in de auto, dan hoorde ik dat ook een half uur lang. Verleden moest je laten rusten. Ik weet wel wat over ging. Over het idee dat je je niet moest verdiepen in de geschiedenis van Suriname, want het was alleen maar ellende, zei een Surinamer tegen zijn Surinaamse zoon, die er dan weer een boek over geschreven heeft. En dat is geloof ik het geschenk, boekenweekgeschenk van een vrijdag boekenweek. Zoiets. Maar in ieder geval, het kostte moeite om de geschiedenis van Suriname te bestuderen, omdat de Surinamers zelf vonden dat je het niet moest doen, omdat het niet leuk was. Er werd trouwens bijgezegd, nou ik me dat herinner, kan ik dat wel even zeggen. Er werd trouwens bijgezegd voordat het christendom kwam in Suriname, daarvoor, daar is niks over te melden. Dat is alleen maar zwart en dat is donker en dat is niks. Pas toen het christendom kwam, toen werd het beter. Maar hè? En toen werd er snel aan toegevoegd dat dat nou niet betekende dat dan het christendom je van het was en de oplossing van alle problemen enzovoort. Dat dan weer niet. Maar het werd toch al even gezegd, hetgeen ik dankbaar op heb genomen. Ja, want zo is het dan toch. Het christendom heeft heel wat goeds gebracht. Niet goed genoeg, nee. Onder valse motieven. Ja, misschien ook wel. Maar het verandert niks aan aan de uitspraak. Dat is een historisch gegeven. Maar toe maar. Maar men heeft het dan over hier en nu. Het verleden is geweest en de toekomst komt nog. Dat zullen we dan wel zien. En vandaag leven wij. En omdat men niks heeft om voor te leven, heeft men daarnaast natuurlijk uitgevonden dat we vandaag moeten bouwen aan de toekomst. Maar de toekomst komt vanzelf, hoor. Nee, ik heb naar Einstein geluisterd. Komt de toekomst of gaan wij er naartoe? Wat beweegt er eigenlijk? Wie zit er in de trein en wie staat er op het perron? Weet ik veel. Ik blijf me verbazen over al die uitdrukkingen die men gebruikt. Weten die mensen wel wat ze zeggen eigenlijk? Maar toch wel. En hier en nu. Ja, wij leven inderdaad naar Bijbelse maatstaven. Leven wij naar een toekomst. Dat geldt voor elke gelovige. In welke tijd dat ook geweest mogen zijn. In welke bedeling dan ook. Met dank aan Schofield, zeg ik er maar even bij. We zijn in hopen zalig geworden, staat er. In Romeinen 8. En de wereld wacht op. Enzovoorts. En ook wij ook zelf zuchten in onszelf. Verwachtende. Enzovoorts. Want dat is de essentie van de Bijbelse boodschap. Om zo te zeggen. God belooft wat voor de toekomst. Hij zegt dat hij wat aan het doen is. En niet tot stand aan het brengen is. Kijk, en dat kan je van de wereld niet zeggen. Behalve dan dat men grote mond heeft over wat men doet voor de toekomst. Maar wij kijken nu achterom. Tenminste, ik wel. Kijk wel eens achterom. En dan denk ik, ja, wat moesten we ook weer? Hoe was het ook weer? Wat hebben ze ons ook weer wijsgemaakt? In de 60er, 70er jaren enzovoort. 50er, oh ja. En wat is daarvan dan terechtgekomen? En dan moet ik grijnzen en zeggen, nee, niks. Nee, bepaalde ontwikkelingen zijn doorgegaan. Maar voor de rest, nee. Volgens wat ze mij in de 70-jarigen verteld hebben, zouden wij nu al lang fossiele olie zitten, hoe heet het, aardolie zitten. En het zou lang op zijn. Enzovoort. Dat weet u toch, hebben ze ons wijs gemaakt. En nou moeten we omschakelen, nou moeten we eraf. Niet omdat het op is, maar nou hebben we eens even wat anders bedacht. Want het is helemaal niet op, natuurlijk. Het gas is ook niet op, maar daar moeten we ook vanaf. En ze maken je van alles wijs, toch? Ik geloof er dus echt helemaal niks meer van alles wat ze ons proberen wijs te maken. Niet dat ik er van wakker lig, echt niet. Het enige conclusie kan maar zijn, ja, dit is onze wereld niet. Wij als gelovigen kunnen daar helemaal niets mee. God heeft ons iets beloofd en daarheen is de wereld onderweg. En dat leidt geen enkele twijfel. Naar een steeds grotere chaos en gebrek aan vastigheid in de zin van wat wij normen en waarden noemen. En wat vroeger in de 60er jaren al heette heilige huisjes. En u weet wat daarmee gebeurd is, toch? Die zijn afgebroken en daarom hebben we geen normen en waarden meer. Er staat niks meer vast enzovoort. En daarom moeten we zelf van alles creëren, heet dat. Er komt allemaal niks van terecht. En beloften die God gedaan heeft, ja, die zijn wij vergeten. Maar dat is altijd zo gegaan en in de loop van de geschiedenis. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Daar zorgen de Filistijnen wel voor. Die gooien de putten dicht. Daar bronnen. En die bronnen, die beloften zal ik maar zeggen. Die putten, die fonteinen, die beloven. Nou eigenlijk, als je het heel kort zegt. Wat ze beloven is eeuwig leven. Daarmee eigenlijk een nieuwe schepping. Maar toen maar. Maar ze worden dichtgegooid. Je kunt het natuurlijk breder uitleggen. Je kunt zeggen, de bronnen die beloven water. Want daar gaat het toch om. Er water uitkomt. En water is een beeld van het levenbrengende woord van God. Levend water. De uitdrukking staat hier trouwens in vers 19. Hè? Levend water. Dat is niet maar uit het Nieuwe Testament. Dat staat hier. En je kunt dus zeggen, het is een beeld van het woord van God. Dat zou kunnen, ja. Wat het uitbeeldt is eigenlijk leven dat verwekt wordt door het woord van God, maar dat nieuwe leven wordt wel degelijk voortgebracht uit het oude. Dat wil zeggen, het is enerzijds aan de mannelijke zijde is het zaad der wedergeboorte, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Maar aan moederszijde is het deze oude schepping waaruit het wordt voortgebracht. Vandaar dat Romeinen 8 daarover zegt dat de schepping in barensnood is tot nu toe, enzovoorts. Nou ja, dat is wat die bronnenputten eventueel voorstellen. Het is trouwens ook tegelijkertijd een beeld van de dood, die putten. Het is een afgrond. Ik weet niet meer hoe het er staat over Jozef zo uit mijn hoofd. Waar werd hij ingegooid? In een put? Geloof het wel, hè? Zonder water dan, zoiets. Ja, een kuil, een graf, wat het maar is. Maar dat is altijd de werking van het woord van God. Namelijk de dood van de oude mensen, van de oude schepping. Maar het voortkomen daaruit eventueel van een nieuwe schepping. Vandaar dat ook het water soms levend water is en soms is het ook dood water. Dat wil zeggen bitter. En dan moet het eventueel zoet, of drinkbaar, gezond gemaakt worden. Komt allemaal in de Bijbel voor. Zie? Het is dood en opstanding dus eigenlijk. Maar eenvoudig te houden, putten in deze geschiedenis zijn een beeld van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac. En die herhaald zullen worden aan Jacob enzovoorts. Maar het idee is dat die beloften raakt men kwijt. Zo gaat het met de mens. En dat komt door de Filistijnen. Want de Filistijnen dat zijn een beeld van de oude mens. Dat weet u langzamerhand. En als die belangrijk worden, die macht krijgen, zal ik maar zeggen, dan gooien ze meteen de putten dicht. De natuurlijke mens denkt namelijk dat hij zelf iets tot stand moet brengen. En hij gooit dus de woorden Gods aan de kant. Niettemin, God heeft beloofd het een en ander te zullen doen. Zij vulden dezelfde met aarde. Ik kom er wel op terug. Ook zeide Abimelech tot Isaac: trek van ons, verdwijn hier, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Ga bij ons weg. En u weet, hij woonde daar oorspronkelijk ook niet. Hij heeft zich daar gevestigd sinds het begin van dit hoofdstuk. En hij kwam daar tot groei, maar nu wordt gezegd dat hij beter kan vertrekken. Want hij wordt te machtig en dan moet je die machtigen wil je niet in je omgeving hebben. Dat is het hele gedoe van de politiek ook altijd. Instituten, landen, mensen, bedrijven machtig worden, dan moeten ze tegengehouden worden, want dan wordt het bedreigend voor de buren. Zie. Ga weg, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Dus toch weer een andere plek. En Gerar, dat wil zeggen iets als uitgebreid. Het breidde zich uit. En als nu Isaac wedergekeerd was, daar staat gewoon, en toen Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, let op dat er steeds bij staat, Abraham, zijn vader, die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestort hadden. Zie, dat was dus al eerder gebeurd, na Abrahams dood. En hij noemde derzelfde namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. Dat wil zeggen, Abraham had die putten, bronnen of hoe ze maar heten, namen gegeven. Ze waren verdwenen omdat de Filistijnen ze dichtgegooid hadden. En Isaac laat ze weer opgraven en geeft ze weer dezelfde namen terug. Het zijn namelijk dezelfde bronnen en dus krijgen ze ook dezelfde namen. Ze waren verdwenen, men was ze kwijtgeraakt, maar ze worden weer ontwikkeld, teruggevonden enzovoort. Kent u dat? Je hebt later in de... Welke koning was het ook? Die namen willen me niet spontaan te binnen schieten. Pas als ik vanavond weer thuis ben, zeg ik, ja, die was het, die koning natuurlijk. Nou weet ik het niet, maar ten tijde van... Was het Eskia of zoiets? Dat ze in de... dat ze dat oude pand daar, die ruïne, een beetje opknapten enzovoort. Dat was de tempel van Salomo, ja. En toen vonden ze daar een wetboek. Weet u nog? Vonden de Bijbel terug. Renden de mij naar de koning, moet eens luisteren wat wij gevonden hebben. Die zegt, lees het eens voor. En nou ja, zo ging dat dan, hè. Ja, ze waren hem kwijt. En u weet, ik was op een protestantse lagere school, dus wij kregen uitgebreid het verhaal over Luther, die dan, tenminste zo is het mij bijgebleven, misschien overdrijf ik het, maar kwam ongeveer op neer dat hij tot zijn verrassing ergens in de bibliotheek van het klooster, dat hij daar een Bijbel terugvond of zoiets. Dat is natuurlijk overdreven. Maar toch... Het is niet het eerste waar, dus onze dagen ook, het is niet het eerste waar theologen zich mee bezighouden. Maar niettemin, hij vond hem terug en overdrachtelijk is dat zeker waar. Want ja, nee, het is al jaren geleden dat ik mensen kende die van ja, Bijbelschool, ja, dat was toch maar een beetje amateuristisch. Wij gingen echt theologie studeren. En ze zeiden, nou, dat moet je doen, maar er komt geen Bijbel aan te pas, zei ik toen. Na een jaar sprak ik die persoon weer. Hij zei, je hebt groot gelijk gehad, er is geen Bijbel aan te pas gekomen. Niets. Nou ja, het volgende jaar, dan krijgen we iets, een paar lessen over een paar hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Maar waar gaat het dan over? Ja, filosofie, antropologie, weet ik het allemaal waar het over gaat. En wat natuurlijk andere theologen voor hen uit het verleden allemaal zoal beweerd hebben. Die moet men bestuderen, maar dat is niet de Bijbel bestuderen. Heb je dat nog? Nou ja. Het is echt zo. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb nog wel meer voorbeelden, maar... ik kwam hier net binnen, ik zag een foldertje hangen. Maar ik zal je maar niet vertellen wat erop staat. doe maar. Ik doe maar net of het er niet hangt. Maar men is het woord van God kwijt. Er is altijd wat gebeurd. Ik moet u niet bezighouden natuurlijk met de kerkgeschiedenis als zodanig. Maar eigenlijk, de kerkgeschiedenis als zodanig is eigenlijk altijd die geschiedenis. Men raakt het woord van God kwijt en dan er is ineens iemand die het terugvindt of terugbrengt of zo. Gevonden voorwerpen. Brengt dat terug en opent het enzovoort. En dan krijg je een rel. Dat is een net woord voor... oorlog, ja, dan gaan de koppen rollen, soms letterlijk, enzovoorts. En ja, dan krijg je verdeeldheid, schigmata, scheuringen, en weet ik veel wat je allemaal krijgt, enzovoorts. Maar dat gaat echt zo, en dat herhaalt zich. Want dat zakt weer af, het wordt geïnstitutionaliseerd en dan is niet meer de Bijbel belangrijk, maar het instituut, het genootschap of hoe het maar heten mag. Totdat dat er op een gegeven moment weer iemand komt en heeft weer een Bijbel. En dan noemen we het, is weer een opwekking of een hervorming of wat het maar is enzovoort. Toch? Nee, het is zelfs minder net dan ik nu zeg. Want je hebt ook van dit soort dingen, wat helemaal niet gaat om de Bijbel, maar de introductie van weer andere dingen. En daar krijg je ook oorlog om, zal ik maar zeggen. Want de invoer van het protestantisme in de tijd ging natuurlijk gepaard met het humanisme. En humanisme, dat weet u, dat is christendom zonder Christus. Ik weet niet wat erger is. De toenmalige Roomse kerk of het... Of het tegenwoordige humanisme. Ik bak er meteen wat tijd in om het niet al te zeer te benadrukken. Maar toch, doe maar. Het zijn vervelende dingen. En toen kreeg hij daarna ook nog een keer de zogenaamde contra-reformatie in de Roomse kerk. Dus er is toen toch wat veranderd daarna. Enzovoort. Maar de Bijbel, ja, het is de mate waarin men de Bijbel toelaat in het denken, in de wereldbeschouwing, in de filosofie. Maar je moet helemaal die filosofie niet hebben, je moet de Bijbel hebben. En dat er dan een beetje filosofie bijeenkomt, dat is goed, maar niet andersom alstublieft. Heb je dat nog? De Bijbel heeft natuurlijk ook, is het begin der wijsheid. Dat is filosofie, hè? Toch? Dat is liefde voor de wijsheid, toch? Maar wijsheid begint met de vrezen des Heren. Dus het begint altijd met de Bijbel. En dat op lager niveau van alles bijkomt en inpast en tot gevolg geeft. Dat er spin-off is, heet zoiets in goed Nederlands tegenwoordig. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar zolang de Bijbel maar bovenaan staat. Maar het probleem is dat men dat kwijtraakt. God belooft wat. Maar, doe maar. De oude mens gooit die putten dicht. Als ik het verder doorvoer, dan moet ik zelf zeggen. En men doet dat nog bewust ook. Want ze gooiden niet per ongeluk de putten dicht. Hè? Ze waren ze niet vergeten. Men ontdeed er zich bewust van. Dat is niet aardig om te zeggen. Daarom zei ik het ook liever niet. Maar het staat natuurlijk wel in Efeze hoofdstuk 4. Daar staat, tot vandaag denk ik, nou zou dat waar zijn? Maar daar staat er echt, dus is het waar. Daar staat dat de bedoeling is, vers 13, dat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat we zouden komen tot een volkomen man, dan wel tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij, is het doel, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Heb je die? Daar staat, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Als ik het vlug lees, dan hoort u de slang sissen. Toch? Door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar we zouden de waarheid betrachtende in liefde alleszins opwassen in hem die het hoofd is van het lichaam, enzovoort. Die staat dus niet dat men onbewust of wat dan ook meegesleept wordt met allerlei leerstellige stroming. Want het woord voor wind is het woord voor stroming hier. Maar er staat dat het met opzet gebeurt. Daarna kun je nog altijd bedenken dat die opzet, die arglistigheid niet van mensen komt, maar van wat erachter steekt. Maar of het daardoor minder erg is, weet ik ook niet. Want wat erachter steekt is natuurlijk dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis. De geestelijke boosheden in de lucht. Dat is 6, Efeze 6, vers 12. Waar die woorden zo staan. Dus ja, het gebeurt inderdaad soms met opzet. Van Israël lees je dat ook. Nou ja, Israël. Van het Joodse volk, als zodanig, lees je dat. En als je dat een zware uitdrukking vindt, dan zeg ik, nou ja, het was Caiaphas. Die zei dat, hè. Die ging hem niet om de waarheid. Die zei, als we deze man laten geworden, dan raken wij ons volk en onze plaats kwijt. Dus dan moeten we hem ter dood brengen. Dan houden wij onze plaats en ons volk. Dat is Johannes hoofdstuk 11. En de overlegging of misschien toch Jezus, misschien de Messias is of zou zijn, dat komt daarin helemaal niet voor. En wat Caiaphas daarvan dacht, weten wij ook niet. Maar dat hij wist hoe het zou gaan. Als we hem later geworden, dan kunnen wij naar huis. Dan hebben we niks meer te doen. Dan loopt het hele volk achter hem aan. Ja, dat... Wat doen we daaraan? Nou, daar heb je arglistigheid enzovoorts. Men wees officieel als volk, want je Caiaphas vertegenwoordigde het Joodse volk, men wees dus de Heer Jezus af. Nou, en zo verder. Later lees je dat ook, hè, dat ze, nou eerder al trouwens, lees je ook over de lastelijke beschuldigingen door de Joden aan het adres van de Heer Jezus, maar later ook in Antiochië aan het adres van Paulus en Barnabas, in Handelingen 13. Nou ja. Het gaat nou eenmaal zo, en vraag me niet het te verklaren. Ik weet het niet, maar het gebeurt, men doet dat zo. Dus Isaac groef de putten weer op. Als Isaac dan al wat gedaan heeft in zijn leven. Nou ja, je weet wat ik ga zeggen, toch? De oude putten weer opgraven. Dat, meer weten wij niet, toch? Dat is wat hij deed. Zijn leven lang, ja, dat weet ik niet. Maar dit is wat van hem vermeld wordt. Dan ben ik bij vers 19... De knechten van Isaac dan, er staat natuurlijk gewoon, en de knechten van Isaac groeven in dat dal en zij vonden al daar een put van levend water. Dat zal wel, want het woord dal, nog afkomstig uit vers 17, waar het heet het dal van Gerar. Dat woord voor dal is het normale woord voor een stroom. Een beek, een wadi, een rivierbedding. Dat is logischerwijs een dal. Maar het betekent dat bij gelegenheid, althans een deel van het jaar, het daar droog is. En dat is precies waar de olifant zou gaan graven. Omdat hij weet het dan dieper in de grond dat er water zit. Hè? Ja. Ze vonden een put van levend water. En de herders van Gerar, want dit was het dal van Gerar, en de, uit vers 17, vers 20, de herders van Gerar twisten met Isaaks herders, zeggende, dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat zij met hem gekeven hadden. Ik weet niet of in de nieuwere Statenvertaling dat woord nog staat. Ik vind het mooi, hè? Kijven, keef, gekeven. Ik vind het een mooi woord. Waarschijnlijk omdat we het niet meer gebruiken. Maar Esek, Asak is het standaardwoord. En voor Samsonis betekent het zoiets als onderhandelen. Of een legale claim ergens op leggen. En dat is dus dit woord, Asak. Zij twisten met Isaaks herders. Dat is ook vers 20. En dat woord twisten is... Ik moet even kijken. Ja, inderdaad. Dat is het Hebreeuwse rub. R-U-B wordt geschreven. En u weet wat het is. Je hebt geen Hebreeuws woordenboek nodig. Je neemt gewoon het Engelse. Daar staat het ook in. En dat is wat het betekent. Het gaat over wrijven. Dat was wrijving. Zo noemen wij het ook nog steeds in het Nederlands. Hè? De andere keer leg ik u uit dat ons woord wrijven heus hetzelfde is etymologisch als to rub in het Engels. Of ditzelfde woord in het Hebreeuws. Dat was wrijving, oneenigheid. En van wrijven komt kijven. Ze maakte de ruzie om. On de put. En dus, toen groeven zij, daar staat natuurlijk, en zij groeven een andere put. En daar twisten zij ook over. Daarom noemde hij deszelfs naam Sitna. Nou, die is makkelijk te vertalen. Sitna. Want wij kennen het woord als Satan. De S, de T en de N. Sitna. Oppositie, zeggen ze, dat het betekent. Maar wij kennen het ook in het Engels. Dan heet het gewoon shit. Zonder de N erachter. Want het woord betekent eigenlijk gewoon afval. Dat je dan komt bij het idee van tegenstand. Of van een tegenstander. Ja, dat zal wel. Maar een afvallige wordt een tegenstander. En het is niet normaal, maar het is niet alleen maar een mens, dat weet u. Ik gebruik die woorden liever niet in het openbaar, maar goed. Satan is hetzelfde als scheid, in gewoon Nederlands dan maar even. Hè? Dat is wat het is. Het is afval, het is wat weggeworpen wordt enzovoorts. En als dat niet gebeurt, krijg je er grote problemen mee. Als je het niet kwijt kunt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus die vertaling met tegenstand of tegenstander van het woord Satan, ja, dat is wel een hele net hoor. Wel net, ja. Maar daarom leg ik het u ook uit. Hè. Ze twisten erover, natuurlijk, tegenstand. Dat is wat het is. Nou goed. En hij brak op, ik ben de tel al lang kwijt hoor. Over hoeveel putten waren het? Nou ja, het begon met vers 15 met al de putten. En toen nog weer in vers 18 groef hij die waterputten op. Die zijn, dus hoeveel dat er bij elkaar nu al zijn? Vele. En vers 22, hij brak op vandaar en groef een andere put. En ze twisten over die niet. Kijk, dit is nieuws. Daarom noemde hij dus zelfs naam Rehoboth. Dat weten we allemaal wat dat betekent. Hè? Het is ook niet een net verhaal eigenlijk, maar goed. Het betekent ruimte. Rehoboth. We kennen de naam Rahab. Dat betekent dus ook ruimte, maar als je het mij vraagt, is dat de bijnaam van de plaatselijke dame van Lichte Zede in Jericho. En ik ga u dat niet uitleggen waarom ze dan Rahab heette. Maar, ja. Rehoboth, ruimte. Het woord ruimte wordt trouwens, dit woord ruimte, wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, in het Hebreeuws, nogal eens gebruikt ter aanduiding in de praktijk van het Nieuwe Verbond. Wij kennen uit 2 Koningen 6 het idee van dat er ruimte gemaakt moest worden, want de ruimte hier is ons, de plaats hier is ons te eng. Weet u nog, toen de profetenzonen, die vragen dan toestemming om ergens wat te gaan, ik ken dat verhaal, om ergens wat een nieuw optrekje te gaan maken, dan moeten ze eerst de bomen voor kappen, want het zijn gewoon blokhutten of zoiets. Nou ja. En u weet wat er gebeurde met die bijl, dat ijzer schoot eraf. Ja, het is allemaal een beeld van het einde van het oude verbond, de dood en het aanbreken van het nieuwe verbond. En als het ijzer van de steel schiet, dan kun je een groot probleem mee oplopen. Want als iemand het tegen zijn hoofd krijgt, dan heb je weer een losser nodig en al dat soort dingen. Daar hangt een heleboel aan het verhaal vast. Maar de plaats hier is te eng, wij willen ruimte. Dat wil zeggen, onder de wet en onder het oude verbond kun je niet leven. Er moet wat nieuws voorkomen, dat is de ruimte. Als je het iets groter neemt, dan wordt het de vrijheid. Ruimte. De vrijheid van het nieuwe verband. Dat staat dan in de psalm. Hij stelt mij in de ruimte. Of hij heeft mij in de ruimte gesteld. Zoek het woord ruimte maar eens op in die concordantie. Rehoboth. Ten overvloede. Maar het blijkt zo dat al die putten natuurlijk een uitbeelding zijn van het nieuwe verbond. Ongeacht hoe ze heten. Maar hier in het woord Rehoboth wordt dat uitdrukkelijk gezegd. Bovendien, het leuke van zo'n woord is, Rehoboth vertalen wij met ruimte. Maar letterlijk is het ruimten. Meervoud. En dat is niet eens een rekenkundig meervoud, want het is ook maar één bron, één put. Dus het is een meervoud van uitgestrektheid. Je mag aannemen dat de bron dus inderdaad veel water gaf. Het is groot, het is breed. Want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt en wij zijn gewassen en wij zijn gegroeid in dit land. En als je groter wordt in het land, dan heb je ruimte nodig. Letterlijk is die bron natuurlijk een bron en niet ruimte. Maar het betekent natuurlijk dat die bron kennelijk zoveel water geeft dat men met velen, dus met de hele menigte, daar inderdaad leven kan of wonen kan. En dat is blijkbaar de bedoeling. Daarna toog hij vandaar op naar Berseba. En Ber, u weet wat Ber betekent. Het is weer een bron. Ja. En we kennen de naam omdat reeds in, was het hoofdstuk 21? Er sprake is van Abraham en deze bron te Berseba. De bron van de zeven. Seba. U herkent het Nederlandse woord ook. Seba, zeven. Hoewel het, ja, het hangt samen met Sabbat en zo. Hè? En het, is dus ook, het hangt dus ook samen met de eedzwering. Want zo heet dat. Bij gelegenheid vertaalt men het ook de bron van de eed, of van de eedzwering. Dan heb je natuurlijk ook nog dat men zegt, ja, dat woord betekent eigenlijk iets als compleetheid. Maar dat heb je alles gehoord over de zeven toch ook. Dat de zeven staat voor dat het compleet is. Ik heb het altijd zwak gevonden. Want eigenlijk, elk getal is een compleetheid. Is een geheel in zichzelf. Ik bedoel, zo'n zes, een zes is een zespuntige ster en een zespuntige ster. Ja, je ontbreekt geen punt. Er kan er ook niet één bij, er kan er niet één af. Dan heb je de hele figuur verstoord. Voor de vijf geldt dat trouwens ook in hoge mate. Vanwege de gulden snede die daarmee ontstaat. Je kunt er niet één bij hebben of eraf halen. En een vierkant is geen vierkant meer als je er één bij doet of één eraf. Elk getal is een soort compleetheid. Dus vooruit maar. Maar bij zeven moet je denken aan de volkomenheid van het werk Gods. Dat is niet zo moeilijk, want de zeven komen we het eerst tegen in verband met Genesis 1. Dat is wat we noemen dat abusievelijk, min of meer noemen wij het scheppingswerk. Het is het werk van de zeven dagen. En daarmee houdt het op. Dat wil zeggen, sindsdien wordt de tijd ook in de eerste plaats ingedeeld in reeksen van zeven. Dat wil zeggen, zeven dagen, maar ook reeksen van zeven jaren, zelfs het kwadraat ervan, enzovoorts. Maar dat is zo omdat het aanduiding is van het volledige werk Gods. Maar het idee van eedzwering drukt dat ook uit. God deed beloften aan Abraham. Met eedzwering staat er uitdrukkelijk, het wordt ook aangehaald in Gelaten hoofdstuk 3. Het is met eedzwering geschied, of niet zonder eedzwering geschied eventueel. En dus, het is definitief, het is volledig en er ontbreekt niks aan. Die bron is het. Vandaar dat Berseba een belangrijke naam is in het gegeven. En nadat, want dat lezen we straks, nadat die bron daar weer is opgegraven, omdat die ook dichtgegooid was blijkbaar, wordt hij alsnog weer zo genoemd. Dat is vers 33. En hij bestaat nog steeds. Goed. Maar hij toog van daarop en werd min of meer weggejaagd naar Beersheba. En de Heere verscheen hem in dezelfde nacht. Want dit was de woonplaats waar Abraham ook gewoond had. En er wordt niet specifiek nu een bron genoemd. Het komt nog hierna. Maar de plaats heet nu eenmaal zo. Abraham had daar gewoond en die bron gegraven. Nu is Isaac daar. En nu verscheen hem in dezelfde nacht de Heere. Die zei: ik ben de God van Abraham, uw vader. Die natuurlijk hiervoor al een paar keer genoemd was. Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen. Om Abraham mijns knechts wil. Zodat u ziet dat het een onvoorwaardelijke belofte is. Nee, het ligt vast in Abraham. Het gaat niet om Isaac. Isaac heeft het ook niet verdiend of iets dergelijks. De Heer zegt: ik zal u zegenen om mijns knechts Abrahams wil. En dus bouwde hij al daar een altaar naar goed gebruik en riep de naam des Heeren aan en hij sloeg al daar zijn tent op. Ik struikel altijd even. Als je iets slaat, gaat het meestal niet omhoog. Meestal sla je toch in elkaar of niet. Hij sloeg zijn tent op. Ik vind dat mooi hoor. Hij sloeg zijn tent op. En Isaacs knechten groeven daar een put. Waar? In Beersheba. Daar was er toch al een. Die van Abraham. En inderdaad, maar dat verbaast ons nu niks meer. Daar gaat het hele stuk over, namelijk dat de oude bronnen worden opgegraven. Ze groeven daar een put. Maar eerst lezen we dan: en Abimelech trok tot hem van Gerar, waar hij nog steeds woonde. Dat wil zeggen, Abimelech had Isaac weggestuurd immers. En nu woonde Isaac in Beersheba, maar nu komt Abimelech achter hem aan. Samen met Ahuzat, zijn vriend, en Pichol, zijn krijgsoverste. Die naam kennen we trouwens ook uit Genesis 21. Ik ga er zo wel even naartoe. Waarna ik denk dat zowel de naam Abimelech als de naam Pichol beschouwd moeten worden als titels. En dat het dus niet noodzakelijk dezelfde mensen zijn. Waarom ook? Pichol betekent zoveel als. Als je het letterlijk vertaalt zonder vooroordelen, betekent het de mond van allen. P, kol, gol. En dat is alles. En P is de mond. De mond van allen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon betekenen dat hij degene is die overal wat te zeggen heeft, om zo te zeggen. Naar wie iedereen moet luisteren. De algemeen bevelhebber. En dan heet dat hier de krijgsoverste. Doe maar. En dan heb je Ahuzat staat. Dat komt van een bekende naam, namelijk die van Agas. En dat betekent zoveel als grijpen. Desnoods bezitten, maar eventueel ook begrijpen. Iets vastnemen, iets vasthouden. En u begrijpt dat dat misschien ook een betekenis heeft van ergens controle over hebben. Dat geldt voor de koning, Abimelech. Geldt voor deze man, Ahuzat, Ahuzat. En geldt voor Pichol. Maar ze zijn met z'n drieën. En die komen bij Isaac op bezoek. En Isaac zei tot hen: waarom zijt gij tot mij gekomen, daar gij mij haat en hebt mij van u weggezonden? Haten in de Statenvertaling betekent ten achterstellen, afwijzen, desnoods. Maar waarom komt u mij achterna? Wat is er aan de hand? En ze zeiden: wij hebben merkelijk gezien, dat wil zeggen aan gewisse kentekenen waargenomen, gemerkt heet dat, dat de Heere met u is. Daarom hebben wij gezegd: laat toch een eed, Beersheba, de eed De bron van de eed. Laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u. En laat ons een verbond met u maken. Want dat doe je dan, hè. Als je een, denkt dat het iemand is die misschien dominant kan gaan worden. Het kan gaan optreden als je vijand, die machtiger wordt dan jij. Wat doe je dan? Dan sluit je een verbond. Dan stuurt Chamberlain uit Engeland naar Duitsland om een verbond te maken met Hitler. Toch? Nou ja, het is geschiedenis. Maar zo gaan die dingen. Je sluit een verbond met de buren. Vandaar de Europese Unie. Dat was het oorspronkelijke idee. Als al die landen nou met elkaar een verbond hebben, zal ik maar zeggen, oké, dan vormen ze voor elkaar geen bedreiging meer. Er kan alleen nog bedreiging komen van buitenaf. Maar ze hebben niet gedacht aan het probleem dat de landen die dan aan de grenzen liggen van de Europese Unie, dat die dan die grenzen moeten dichthouden ter wille van de hele Europese Unie. Dus wat krijg je dan? Dan moet Rutte naar Italië of wie dan maar weer naar. Want daar komen ze binnen, bij Italië en nog zo wat van die landen. En nou ja, het blijft ingewikkeld natuurlijk, maar toch, het is het idee van je sluit een verbond met de buren om te voorkomen dat er oneenigheid bestaat. Hè? Je stelt een protocol vast en dat soort dingen meer. Nou, laat ons een verbond met u maken. Zo gij bij ons kwaad doet, gelijk als wij u niet aangeroerd hebben en gelijk als wij bij u alleenlijk goed gedaan hebben en hebben u in vrede laten trekken, weggestuurd, maar goed, we hebben u in vrede laten trekken. Gij zijt nu de gezegende des Heren. Nou ja, ze sluiten dus een verbond en toen maakte hij hun een maaltijd, want de maaltijd is altijd de uitbeelding van gemeenschap. Ik roep dat altijd al. De maaltijd is de uitbeelding van gemeenschap, van een gemeenschappelijke cultuur, van wat men gemeenschappelijk heeft, een gemeenschappelijke leefwijze enzovoorts. Zodanig dat we een maaltijd tegenkomen van Israël en dat heet dan de tafel die totaal vervuild is. En aan de andere kant leren wij over een maaltijd die bereid wordt en waaraan wij aanzitten. Abusievelijk wordt dan maaltijd vertaald met bruiloft. Dat loopt via het Grieks. Maar een gamos kan een bruiloft zijn, maar de essentie is, het is een maaltijd. Dus de eenheid die tot stand gebracht wordt. Vandaar dat het kan geïnterpreteerd worden als huwelijk. Maar het blijft een deal, een overeenkomst. Zo doet men dat ook in de handel. Je gaat samen eten. En wat zag ik vandaag op de televisie? Zijn majesteit en haar majesteit trouwens in Bratislava. Heet dat? En ze zitten aan het banket. Toch? En dan worden plechtige woorden gesproken. Want het eten wordt koud, denk ik dan intussen. Mag niet te lang duren, dat is een voordeel, anders wordt het eten koud. Maar er moeten wat plechtige woorden gesproken worden enzovoort. Ja, met alle respect. Maar die maaltijd, ja, dat is de uitbeelding van de verbondenheid tussen enzovoort. Of die verbondenheid er echt is, dat weet ik niet. Maar we doen alsof, en dat helpt. En als we altijd doen alsof, dan is het er ook, hè? Dat begrijpt u toch? Ja, ja. Politiek. Hij maakte een maaltijd. En zij aten en dronken. En zij stonden des morgens vroeg op. Je vraagt je af wat ze dan gedronken hebben eigenlijk. Als ze 's morgens vroeg opstaan. Toch? Ja. En zwoeren de een de ander eedzwering, Seba. Daarna liet Isaac hen gaan en zij togen van hem in vrede. En dat was een heel intermezzo, een parenthese, vanaf vers 26. Want vers 32 sluit weer aan bij vers 25. Isaac knechten groeven daar een put. Heb je dat? En dan vers 32. En het geschiedde dezelfde dagen dat Isaacs knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak des puts die zij gegraven hadden. En zij zeiden hem, wij hebben water gevonden. En hij noemde dezelfde Seba. Daarom is de naam die stad Beerseba tot op deze dag. En dat Seba, dat betekent dus de eedzwering. En het slaat ongetwijfeld hier op die parenthese, de overeenkomst tussen Isaac en Abimelech. Maar neemt niet weg dat die naam al eerder gegeven was door Abraham aan dezezelfde put, die blijkbaar dus weer dichtgevoerd was. En dat is wat beschreven staat in Genesis 21. Niet dat hij dichtgegooid werd, bedoel ik. Maar wel dat er sprake is van een overeenkomst tussen Abraham en Abimelech. Want er staat in vers 25. En Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. 21 vers 26, toen zei Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft en ook heb je het mij niet aangezegd en heb er ook niet van gehoord aan heden. En Abraham nam schapen en runderen gaf die aan Abimelech en die beiden maakten een verbond. Precies zoals Isaac, dus laten. En dan vers 30, dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, 7. Seba is ook 7. Opdat het mij tot een getuigenis zei dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Kan het zijn vanwege de 7 ooilammeren, want het is hetzelfde woord. Alzo maakten zij een verbond te Beersheba. Daarna stond Abimelech op en Pichol, zijn krijgsoverste, en ze keerden wederom naar het land der Filistijnen. En ziet u dat het eigenlijk hetzelfde geschiedenis is? Abimelech en Pichol op bezoek, maar nu bij Isaac in hoofdstuk 26. En dan de mededeling van die put met water, en dan wordt hij opnieuw zo genoemd. Het is echt nou ja, het terugvinden, om zo te zeggen, van de put en daarmee van de beloften Gods. Dit is een uitgebreid verhaal, maar dat komt, dat zei ik u al, omdat het systematisch is voor de, eigenlijk voor heel de menselijke geschiedenis. Maar ik wil het ook wel wat nader specificeren. Want zover deze geschiedenissen een betekenis hebben, zouden we die in de eerste plaats toch heus moeten zoeken in onze tegenwoordige tijd, omdat wij leven in de dagen van de verborgenheid, om zo te zeggen, waarvan wij via het Nieuwe Testament leren dat die verborgenheid inhoudt dat de tegenwoordige waarheid, zoals Petrus dat dan noemt, op een of andere wijze is vastgelegd in de Oud-Testamentische symboliek. Dat is inclusief de symboliek zoals die tot uitdrukking komt in de geschiedenissen, met name van de aartsvaders, waar dan het Nieuwe Testament zegt zijn dingen die andere beduiding hebben enzovoorts. Die woorden die ik nu noem, zijn dingen die andere beduiding hebben, die komen trouwens uit Galaten hoofdstuk 4 in verband met Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël enzovoorts. Maar ik neem u nu even mee naar Galaten hoofdstuk 3, waar aan de orde is dat weliswaar Israël officieel bestaan, geleefd heeft onder de wet, dat wil zeggen de Mozaïsche wet, nu niet meer, omdat de wet officieel beëindigd is door de dood van de wetgever. Zo heet dat in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Maar het idee is natuurlijk dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Doden zijn niet onder de wet, schrijft Paulus bij gelegenheid. En andersom, de Het volk Israël was door de wet verbonden aan de Heer, waarbij het overlijden van de wetgever, het overlijden van de man, is het volk vrij van die wet. Dat is Romeinen hoofdstuk 7, waar het zo staat. Zie, en wat hier in Galaten uiteengezet wordt, is simpelweg dit, dat ooit gezegd was dat Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid enzovoorts. Namelijk dat allang voor de wet, voordat de wet kwam, vaststond, beschreven is, dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Hoe die rekensom in elkaar steekt, ik weet niet of je dat in het Oude Testament uiteengezet vindt. Ik weet wel dat het in het Oude Testament geïllustreerd wordt. Maar het staat er gewoon dat het zo is. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Ontleend aan Genesis 15 enzovoorts. En ook hierin gelaten aangehaald. Maar wat hier uiteengezet wordt, daarvoor neem ik de draad even op in Galaten 3. Waar staat vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Ik ben mij bewust dat traditioneel ook geleerd wordt dat dit niet betekent dat wij verlost zijn van de wet, maar dat wij alleen zijn verlost van de vloek der wet. Zo van, we moeten wel onder de wet leven, maar we leven niet meer onder de vloek. Ik weet alleen niet wat dat dan betekent. Betekent dat dan dat je geen straf krijgt als je de wet overtreedt? Ik weet echt niet wat dat betekent. Nee, dat is officiële argumentatie vanuit de Calvinistische achtergrond, zuster. Dat is echt waar. Ze zeggen, ja, maar we zijn niet vrij van de wet. We zijn verlost van de vloek der wet. Maar ik vermag niet te begrijpen wat dat dan betekent. Ten slotte staat er, we zijn der wet gestorven. Door de wet der wet gestorven. Een halve bladzijde eerder. Maar goed. Kortom, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, de vloek namelijk de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat is Christus. Begrijp je me goed, dat was niet in zijn hoedanigheid van Christus. Maar hij die wij nu kennen als de Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En langs die weg is hij de Christus geworden. Opdat, hij heeft ons verlost van de vloek der wet, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. Want wat was de belofte aan Abraham? In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En opdat wij, die onder de wet leefden, wellicht, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Maar nou lees ik het met de verkeerde klemtoon. Ik had moeten zeggen, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Dat is de goede klemtoon. Niet door de wet, maar door het geloof. En bij andere gelegenheden heet het niet uit de wet, maar uit het geloof. Zie, dat komt hierna trouwens ook nog. Nou ja, dat was hiervoor al in hoofdstuk 2 eigenlijk. Maar toch. Hoe zit dat? Wel, nu zegt Paulus, ik spreek naar de mens. Zelfs een menselijk verbond dat bevestigd is, bekrachtigd is, ondertekend is, vastgelegd is, doet niemand teniet. En ook niemand doet daartoe. Het staat in de stukken, het is verzegeld, het is bekrachtigd, verzegeld, de handtekening, wat het maar is. Dat is het dan, zie je? Daar kun je niet aan toedoen of afdoen. Dit blijft gewoon staan. Je kunt er wel wat nastellen. Iets wat er niks mee te maken heeft. Zelfs wel iets wat er wel mee te maken heeft. Maar je kunt het niet ontkrachten. Het is het nou eenmaal. Hè? Nou, op die manier zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. Ik vind het niet een heel sterk argument, maar het staat in de Bijbel, dus ja, het is zo. Uw zaad, enkelvoud, het welk is Christus. En dan komt vers 17. Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Met betrekking tot Abraham en zijn zaad, namelijk Christus. Dat verbond met Abraham wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is. Dat is 430 jaar na het verbond met Abraham. Dus vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte is 430 jaar. Dat klopt. Het is na te rekenen dat het zo is. Dat verbond dat God, dat tevoren door God bevestigd is, bekrachtigd is, met eedswering dus, hè, op Christus, wordt door de wet, die 430 jaar later kwam, niet krachteloos gemaakt, zodanig dat daarmee de beloftenis niet gedaan wordt. De wet verandert niks aan de belofte aan Abraham. En die belofte aan Abraham berustte op het geloof van Abraham enzovoorts. En Abraham had niet de wet, die kon niet door de wet zalig worden, kon ook niet door de wet iets verdienen, ook niet door de wet iets verspelen. Hij had de wet niet, was ook nergens voor nodig. Heb u dan? En dat is ook de strekking van dit schriftgedeelte. Die wet was nergens voor nodig. Dat is wat mensen denken. Dat de wet iets kan doen ter verbetering van de mens. Of van een volk, of wat dan ook maar. En toen zei de Heer, nou als je dat denkt, ga je gang, hier is mijn wet. Van niemand minder dan van de Heer zelf. Beter kan niet. Het werd niks. Het was het niet de bedoeling dat het iets zou bijdragen aan de zaligheid als zodanig. Integendeel. En dat is wat hier uiteengezet wordt ook. Integendeel, want door de wet doet de zonde toenemen. Door de wet is kennis der zonde. De wet is een bediening des doods. Enzovoorts. Dat is geen levensbeginsel. Dat werkt niet namelijk. En de geschiedenis van het volk dat onder de wet geplaatst is, bewijst dat ook. En dat wat ik nu zeg ingaat tegen de menselijke filosofie, ja, dat ben ik me wel bewust. Natuurlijk ben ik dan een ketter. Maar het is precies wat de geschiedenis ons leert. De Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis, kortom het woord van God. En dus, de belofte is niet teniet gedaan door de wet. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil. In de loop van de geschiedenis, levend onder de wet, is men de belofte Gods kwijtgeraakt. En daar waar men zwaar onder de wet leeft, of dat nou wet in het algemeen is, of Joodse wet, of christelijke zogenaamde wet, of wat het maar is, het betekent in de praktijk altijd dat men het woord van God wantrouwt. En als je dan zegt, nee, een mens wordt zalig zonder de wet en door geloof alleen. Dat was Luther trouwens. Dat was Paulus in Romeinen 3. Maar toen maar, dan zeggen we, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dat Luther het niet met de dood heeft hoeven bekopen, dat is zo. Maar duizenden wel. Zie? Men zegt, dat kan niet, dat gaat zomaar niet. Echt niet. Nou ja. Dat is nu nog zo ook in zogeheten orthodox-christelijke kring. Precies hetzelfde. Als je daar zegt, ik ben wedergeboren of ik ben gisteren tot geloof gekomen, krijg ik morgen de ouderlingen op bezoek. Echt? Nou ja, het hangt er vanaf hoe orthodox men is. Ja, ik weet het, ik weet het. Het is niet overal zo, maar dat zei ik toch niet? Maar dat spanningsveld is er altijd. Ja, maar staat in de Bijbel. Ja, maar nou, enzovoorts. En dan wordt toch het gezag van de theoloog gezet boven het gezag van de Bijbel. Iets wat het protestantisme de Roomse kerk in de tijd verweet. Maar ja, gaat altijd dezelfde kant op, maar raakt de belofte van God kwijt. En dan elke keer moeten die putten weer opgegraven worden. Dat is wat er gebeurt. En dat is waar deze geschiedenis over ging. Zie? Want indien de erfenis, dat wil zeggen de vervulling van Gods beloften, vers 18, uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. God heeft wat beloofd en dat is onvoorwaardelijk, dus de vervulling is uit genade en niet uit de wet. Zwart op wit. En de volgende vraag moet dan zijn, maar waartoe dient dan de wet? En dan staat er, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En hoe je het ook draait, want men heeft het gedraaid, wat daar staat, is dus dat de wet gunstig werkt op de overtredingen. Niet op de bestrijding daarvan, of gewoon wat er staat is dat door de wet de overtredingen toenemen. Sterker nog, Paulus overdrijft het nog verder, nou overdrijft, drijft het nog verder en zegt waar geen wet is, is geen overtreding. Dus als je geen wet had, had je geen overtredingen. Met andere woorden, zodra je een wet krijgt, krijg je dus overtredingen. Toch? Maar elders heet het gewoon, de wet doet de zonde toenemen. Wat je er ook onder verstaan wil en hoe het ook werkt, maar zo werkt het. De wet doet de zonde toenemen. De heerschappij van de wet heet dus ook heerschappij der zonde. Dat is in Romeinen hoofdstuk 6. Er staat er andersom, hoor. Er staat dat de zonde niet heersen over u, want gij zijt niet onder de wet. Dat wil zeggen, de zonde zou niet heersen over ons, want de wet heerst niet over ons. Ons leven wordt niet bepaald door de vraag, mag het of mag het niet? Is het een overtreding, is het zonde of wat dan ook? Dat is onze ethiek niet. Onze christelijke ethiek heeft betrekking op, draagt het bij aan de stichting van de gemeente of niet? Aan de opbouw van de gelovigen in het algemeen en dus de gemeente collectief. Dat is wat telt. Maar goed, dat wordt natuurlijk elders uiteengezet. Maar hier staat, waartoe is de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En het is totdat het beloofde zaad zou gekomen zijn. Totdat het zaad zou gekomen zijn die net beloofd was. Aan wie de beloften gedaan zijn. Op wie de beloften betrekking hadden. Dat wil zeggen Christus. En dan sla ik een stukje over, want er staat er in vers 23. Doch eer het geloof kwam, dat wil zeggen, dat geloof van Jezus Christus uit vers 22, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest. U weet wat een huis van bewaring is? Daar zit je in opgesloten, ja. Wij zijn besloten geweest tot op het geloof van Jezus Christus, vers 22, dat geopenbaard zou worden, vers 23. En wat het eerder heette het gewoon tot op Christus, en hier heet het dan tot op het geloof. Maar dat is dan het geloof van Jezus Christus, want dat heeft tot gevolg gehad, zijn geloof heeft tot gevolg gehad, zijn opstanding. En daarmee het begin van een nieuwe schepping. Dat is het eigenlijk. Maar dit stuk, en ik heb een klein stukje nu genomen uit het geheel van de gelaten brief. Maar het stuk illustreert dat men abusievelijk de belofte gods is kwijtgeraakt onder de heerschappij van de wet. En de heerschappij van de wet, ja, die komt voort uit de eerste beginselen der wereld, uit menselijke overleggingen enzovoort. Maar daar raak je de belofte gods mee kwijt. En het is dus aan de mens steeds opnieuw de verantwoordelijkheid om die putten te bewaren en soms zelfs ze opnieuw op te graven. Waarna de slotvraag is voor deze avond, moeten wij dan die putten steeds opgraven? Dan moet ik u zeggen, nou, ik denk het niet. Je moet zorgen dat je ze niet kwijtraakt. En als u dan vraagt, maar waarom staat het dan zo in de Bijbel? Dan zeg ik u helemaal aan het slot, omdat ik het vermoeden heb dat op een of andere wijze in die uiteenzetting van Genesis 26... dan toch een soort samenvatting gegeven wordt van wat ik dan maar noem de kerkgeschiedenis. Fasen waarin men het kwijtraakt en dan ineens wordt het weer opgegraven. Heb je dat? Ik heb namelijk het idee, maar ik zeg dat met mijn Bijbel inmiddels dicht. Dus ik zeg het geheel vrijblijvend en gratis. Dat iets als Beersheba, definitief de eedswering, dat staat voor hoe men uiteindelijk deur krijgt aan de vervulling van al Gods beloften. Dat definitief opgegraven, om zo te zeggen. Vandaar dat het erbij staat tot op deze dag. Dat gaat nooit meer weg. Dat is het. Dat is nog toekomst. En die van daarvoor was die van Rehoboth, meen ik. Ik denk dat die van Rehoboth te maken heeft met wat in Openbaring heet Philadelphia. Het echt in nogal breed terugkeren tot het woord van God. Dat dan ook vastgehouden wordt. Een hele periode uit de kerkgeschiedenis domineert. Dat is die van de evangelische beweging, zal ik maar zeggen. Ruimten, let ook op het meervoud daarvan. Kortom, dat er in het verhaal van Genesis 26 een parallel te vinden is van de zeven brieven uit de Openbaring. Maar hoe precies, dat weet ik niet. Dus daarom heb ik dat even als idee bewaard voor de hele tijd van de avond. Zo van, kijkt u daar maar eens in. Want ik denk niet dat dat echt heel belangrijk is. Dan zou het duidelijker geweest moeten zijn, vind ik. Maar het bevestigt wel het idee dat zo'n geschiedenis gaat met bij vlagen. Men maakt heeft een punt en men raakt hem weer kwijt. Dan komen de Filistijnen over, die gooien het weer dicht. En dan moet je dat weer herontdekken, enzovoorts. En zo is het mij trouwens ook gegaan, want ik dacht wel eens, ja, dit is allemaal pas van de laatste eeuw of zoiets. Wat wij leren uit de Bijbel, en dan blijkt achteraf dat het niet het geval is. Maar dat het daarvoor ook bekend was, maar dat men het is kwijtgeraakt. Zie? Tot mijn verrassing, want ja. Maar dat het zo gaat, in de praktijk, ja, dat is zeker zo. Ik vraag mij tot vandaag af, waar is al die Bijbelkennis gebleven waarmee ik in de 60e jaren wel overspoeld werd, zal ik maar zeggen.
Is het voor je ogen dat mensen?
Voor mijn ogen, ja. En dat is nog lang terug dan, want het is 60 jaar geleden. Maar het is eigenlijk veel sneller gegaan. Hè? Het is er en dan ineens, er sterft gewoon uit. Terwijl in mijn jeugd werd het toch echt overgedragen, over waar ik kwam tenminste wel. Niet alleen door mijn vader, bedoel ik hoor, want toen maar breed. Maar wat er van over is, ik weet het niet. En mijn tijdgenoten die dezelfde achtergrond hebben gehad als ik en dezelfde bronnen moeten gehad hebben als ik, waar ze bleven met hun dingen, het is mij een raadsel. Ja, die vonden het verstandiger om er niet over te spreken. Ja, ik vind het echt bespottelijk. Zoals men zegt, ja, die leer van de restitutie uit Genesis, dat is die leer van Ab Klein Hanevel. Hoe komen ze er in vredesnaam bij? Iedereen uit die evangelische wereld, in mijn jeugd, wist dat, geloofde dat, publiceerde dat. Dat is echt waar. Maar, ja. Het betekent in ieder geval, de essentie daarvan is dat het niet zo is dat God in de hemel en aarde geschapen heeft in zeven dagen. Nou, misschien heeft hij dat wel, maar dat staat er niet in Genesis 1. Dat staat wat anders. En dan krijg je dus problemen met allerlei vooropgestelde formulieren en weet ik het allemaal. En, nou ja, en wat doet men dan? De mond erover houden. Ja, het zou wel eens kunnen, misschien. Ik heb daar voorbeelden van, met name erbij zelfs. Van mensen die zeggen, ja, dat is een optie, maar er zijn nog meer opties. Terwijl ik heel goed weet dat die mensen die dat schreven, die geloofden dit. Maar ze zetten er wat anders naast en dan mocht iedereen het mezelf uitzoeken. Ja, ben je nou een dienstknecht van de Heer of niet? Zo raak je het kwijt. Zie? Dus ja, ik... Mijn vader zei dan, de Heer zei niet, ga heen en discussieer. Hij zei, hè? Hij zei, ga heen en verkondig. En als ze er anders over denken, dat moeten ze dan maar weten. Maar jij weet waar je voor staat. En dat is het dan. En als ze het dan loslaten, ja, jammer. Maar dit is wel wat gebeurd in de praktijk. En dan moeten wij de putten maar weer... paar putten maar weer opgraven. Ja. Ja. Doe maar. Het is niet anders. Het is de aard van de wereld als zodanig. Goed. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij die bronnen hebben. Dat u ons die gegeven hebt sinds onheugelijke tijden. En dat die vastliggen in uw woord, dat u onder eedzwering ons hebt nagelaten. Wij zeggen u dank dat we u kennen als degene die niet alleen gesproken hebt, maar die ook trouw is en bij macht is om te doen wat u beloofd hebt. En daarom leven wij uit deze beloften, zelfs de betere beloften is van het nieuwe verbond. Waardoor wij een verwachting hebben van een hemelse heerlijkheid waaraan wij deel zouden hebben en waarin wij met u zouden geopenbaard worden. Daarom wil ik u ook dankzeggen voor deze avond waarin we uw woord mochten openen. En vragen u, Vader, wees u ons nabij op grond van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.